Brakel, de bekende Brakel voor de oude mensen, de ouderen, de Brouwers Brakel die zegt, die zoon dat is niet Christus, nee dat is Constantijn de Grote. Maar goed, daar ben ik het dus niet mee eens, dat snapt u. En ik ga dadelijk ook zeggen waarom ik het niet mee. Die draak, daar is iedereen het trouwens wel ongeveer over eens. De draak, dat is er eigenlijk maar één, die wordt zelfs in vers 9 verklaard. En de grote draak is geworpen namelijk de oude slang, welke genaamd wordt de duivel of de Satanas. Dat is de duivel. De aartsengel, daar is ook iedereen het over eens. Ook nee, ook dat is niet waar. De Michael, dat is een engel. De kanttekeningen zeggen, dat is Christus. Maar dat vind ik dan ook wel een beetje innig kunnen, want Michael is Michael en dat is een engel. We misten Broeder Vlot, maar die kon vanavond niet. Dus, En de vrouw, daar is misschien het meeste strijd over. Ik verklap u nu al, dat is volgens mij, er kan er maar één zijn. En dat is het volk Israël. Goed, dat is mijn inleiding. Laten we nu eens gaan kijken naar wat we allemaal hebben gelezen. Ik begin bij hoofdstuk 11 vers 19, want dat hoort eigenlijk bij hoofdstuk 12. En de tempel van God in de hemel is geopend geworden. En de ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbevingen, grote hagel. Hier begint een nieuw onderdeel in het boek de openbaring. Hier begint eigenlijk de tussenzin. We krijgen als het ware, voordat we zien hoe dat kwaad zich gaat ontwikkelen op aarde, krijgen we eerst een blik in de hemel. En wat wordt er dan gezien in de hemel? Een tempel en een ark. Op zich is het heel bijzonder dat je de ark ziet. Want in het Oude Testament was er niemand die de ark zag. Behalve de hoge priester één keer in het jaar. Hier wordt de ark in de hemel gezien. Hier begint een nieuw hoofdstuk. Een nieuw onderdeel. Als u dat vergelijkt met hoofdstuk 4. Wat is ook een vers 1. Wat ook een nieuw onderdeel was binnen het boek de Openbaring. Daar zien we. En ik zag en zie, hoofdstuk 4 vers 1, een deur was geopend in de hemel. En dan zien we, wat ziet dan Johannes in de hemel? Dan ziet hij daar een troon. En vers 3, en hij ziet ook een regenboog rondom de troon. Ziet u de overeenkomst? Hoofdstuk 4 vers 1 en hoofdstuk 11 vers 19. Hoofdstuk 4 vers 1 is, die hemel ging open. Die hemel ging open. Hier gaat de hemel ook open. Daar wordt gezien een troon en een regenboog. En hier wordt gezien een tempel en een ark. Nou was de regenboog een teken van Gods trouw. Gods trouw aan de hele schepping. Hè? Denk aan Noach en de regenboog. Dus het begint met een machtig gezicht van de trouw van God aan zijn schepping. Hoe de oordelen ook zullen komen over de wereld, maar God blijft toch trouw aan zijn schepping. Hier zien we de ark. En de ark is ook een beeld van Gods trouw. Maar niet zozeer Gods trouw aan de schepping, maar Gods trouw aan Israël. De ark is de ark van het verbond, hè? Het gaat niet over de ark van Noach. Het gaat hier over de ark die stond in het Heilige der Heiligen. Waar God troonde tussen de engelen, tussen de gerubs. Een teken van Gods trouw aan zijn verbond. En daarom staat er ook dat in vers 19, dit is de ark van zijn verbond. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De ark van Gods verbond met zijn volk Israël. Nou, dat is, daar begint het hoofdstuk eigenlijk mee. Prachtig mooi teken, God is zijn verbondstrouw niet vergeten. Hoeveel oordelen er ook zullen komen over Israël, de antichrist enzovoort. Maar Gods verbond vergeet hij niet. Alleen, er staat erbij. Er staat er bij de stemmen, bliksemen en donderslagen. Hier wordt de ark gezien, maar de verzoendeksel wordt niet genoemd. Zonder verzoen, en als er geen verzoende, als er geen bloed op het verzoendeksel is, dan kan de ark en het verzoendeksel dus niet verzoenen, maar kan er alleen maar oordeel komen. Oordelen stekenen die de aarde zullen treffen. Door bloed op de verzoendeksel is er vergeving en bedekking voor onze zonde. Maar hier wordt het bloed en de verzoendeksel niet genoemd. En daarom is hier de context dreigend, bliksemen, stemmen en donderslagen. Efeze 12 vers 1. Dan wordt genoemd, dat was mijn eerste gedachte, de vrouw. Er wordt een groot teken in de hemel gezien. Het eerste grote teken wat hier genoemd wordt in hoofdstuk 12. Een groot teken in de hemel. Je zou ook kunnen vertalen aan de hemel, aan de, ja, aan de lucht. Johannes zit daar op Patmos en hij kijkt. Het hoeft niet per se te betekenen dat hij het in de hemel zag, maar hij kan het ook zien aan de hemeltrans, in de lucht. Zou ook kunnen. Een groot teken in de hemel. Een groot. Ik vind het mooi. Ik lees er natuurlijk ook van alles en nog wat bij, zo in de voorbereiding. Dat woordje groot. Ook iets om, als u wat aantekeningen maakt, om dat op te schrijven. Hoofdstuk 12, heb ik gezegd, is het hoofdstuk van de strijd, heb ik uitgelegd. Maar je zou kunnen zeggen, het is het hoofdstuk waarin dat woordje groot zo vaak voorkomt. Een groots hoofdstuk. Lees u maar mee. Hier is een groot teken. Vers 3. Een grote draak. Een grote draak. In vers 10. Even kijken. Ik hoorde een grote stem. In vers 12. Zeg ik dat goed? Grote toren. In vers 14 een grote arend. Allemaal grote dingen. En weet je wat het nou het grootste is in het hoofdstuk? Dat is natuurlijk de zoon. Dat staat er niet bij, maar dat is ook de grootste. De Heere Jezus is eigenlijk altijd de allergrootste. Een groot teken in de hemel. Nou begin ik alweer met de uitleg. Een groot teken in de hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Al zou ik hier een Rooms-Katholieke broeder of zuster in haar midden hebben, dan zou die traditioneel zeggen, die vrouw, dat is Maria, de hemelkoningin. En ik heb in de Sint-Jan in Zetelgebos al heel wat Maria-beeldjes gezien toen ik stond in Hedel. En dan zie je vaak in Rooms-Katholieke kerken een Maria-beeldje en 12 lampjes om haar hoofd. En die branden alle 12. Nou, neemt u mij niet kwalijk, ik geloof niet dat het hier Maria is. Een andere uitleg is, die vrouw dat is de kerk, de gemeente. En ik geloof eerlijk gezegd dat dat niet sterk is. En ik heb daar een paar argumenten voor. Ten eerste denk ik, als je het vorige vers erbij neemt, dat die ark en die tempel dus de context heeft van Israël. 1. Ten tweede denk ik, die 12 sterren op haar hoofd, als je nou leest van de zon, de maan en de sterren, dan moet ik denken aan Jozef. Jozef had een droom. Een droom dat hij zag de zon en de maan en de sterren die bogen voor hem. Jozef, Jacob en zijn broers, de 12 zonen, de 12 stammen van Israël, een hele Joodse beeld van het volk Israël. En wat het belangrijkste argument is, vind ik zelf, die vrouw die baart Christus. En er is maar één volk wat de Messias heeft voortgebracht. Een kind is ons geboren, maar dat kind dat kwam uit Israël. Er staat in Romeinen bijvoorbeeld, Romeinen 9 vers 5, dat uit Israël de Messias gekomen is. Uit Israël is de Messias geboren. Dus ik denk dat het hier over, niet over de gemeente gaat, over de kerk. Want de kerk heeft Christus niet voortgebracht. Andersom juist. De Heer Jezus heeft door zijn lijden en sterven de kerk geboren door worden op de Pinksterdag. Hier dus gaat over Israël die de Messias, die de Heer Jezus heeft voortgebracht. Ja. Ja, wat wordt hier beschreven? Ja, dat wordt hier beschreven, ja. Ja. Dit is een hoofdstuk wat eigenlijk ook de geschiedenis van Israël, dat zullen we zien vanavond, hoofdstuk 12 is ook de geschiedenis van verleden, heden en toekomst van Israël, beschrijft. Dus hier gaat het over Israël. Een soort terugblik op wat gebeurd is. Ja, overzicht van de geschiedenis. En hoofd, ja, precies. Ja. Nou, dat is. En dan zien we in vers 2. Even kijken. En zij was zwanger en riep een barensnood hebben en zijnde in pijn om te baren. In het hele Oude Testament is Israël als het ware. Elke Joodse vrouw zag uit naar de geboorte van de Messias. Het hele Oude Testament is het boek van de verwachting. Het volk Israël in het Oude Testament leefde in de verwachting, was zwanger zou je kunnen zeggen, van de Messias. Nou, dat is de vrouw. Ja, kan je daar een beetje mee komen? Ga ik naar nummer 2. Dat is de tweede, dat is de draak. Vers 3. Er staat in vers 3. En er werd een ander teken, tweede teken gezien in de hemel, aan de hemeltrans. En zie. Johannes op zijn oude dag is daar verbaasd van. Moet je nou eens kijken wat je nou ziet. Er was een grote rode draak. Hij was groot. Hij was rood. En hij heeft 7 hoofden, 10 horens en 7 koninklijke hoeden of koninklijke diademen staat er letterlijk. Het eerste teken was prachtig. Het eerste teken was de vrouw. Positief, prachtig, schitterend in de zon, de maan en zo. Maar dit tweede teken is de draak. En dat is een negatief teken. Dit is een positief, dit is een negatief teken. Dat is een verschrikkelijke draak. Vuurrood. Vuurrood. En dat rode, dat heeft te maken met bloeddorst. Met bloed van martelaren. Bloed dat van slachtoffers van die draak. Hij wordt in vers 9 verklaard. De oude slang, de duivel, de Satan. Dus hij wordt genoemd de duivel, de Satan. Dat zijn zijn persoonsnamen. Hij wordt genoemd de oude slang en de draak. Die oude slang en de draak, dat zijn als het ware zijn karaktertrekken. Hij wordt genoemd draak. En in vers 9 ook slang. Nou, bij draak denk ik aan wreedheid. Bloeddorst. Geweld. En bij slang denk ik aan list, bedrog, verleiding, gif. En dat zijn precies de twee grote karaktertrekken van de Satan. Geweld en list. Als hen geweld en list bestrijden, dan gaat het nog zo hoog. Geweld, de Heer Jezus noemt dat ook. Ik zal vaak verwijzen naar wat de Heer Jezus zegt. Hij wordt genoemd de mensen moordenaar van den beginnen. Geweld. En hij wordt ook genoemd de vader der leugenlist. Hier worden de twee hoofdkaraktertrekken van de Satan genoemd. Nou, er wordt gesproken over 7 koppen en 10 horens. 7, echt een monster. 7 koppen, dat heeft te maken, hoofden in de Bijbel, heeft te maken met intelligentie. 7 koppen heeft te maken met intelligentie. Dus verstand. Om list te kunnen beramen. Sluwheid. En 10 horens. Een hoorn heeft te maken met kracht. Met macht. Om geweld te kunnen uitoefenen. Neem me niet kwalijk. Ik denk dat het mijn dochter is. Dat is niet zo leuk als dat het... Dan moet ik wel weten hoe het ding uit moet. Wat bedoel je? Nou, zomaar. Ja, dan ben je gelijk weer uit. Zie je wel? Oh ja, de horens had ik het over. De horens, dat is de beeld van grote macht en kracht. En die 7 koninklijke diademen, die diademen... Oh, gaat dat goed? Allerlei factoren die storen, hè? Die 7 koninklijke diademen heeft te maken met koninklijke waardigheid. Hij wordt genoemd de overste van de wereld bijvoorbeeld. Hè? Hij wordt ook genoemd de overste van de macht der lucht. Hè? Daar zie je die koninklijke, ja niet waardigheid, die koninklijke macht die hij uitoefent. Koning. Ik vind het mooi om te lezen. Hoeveel diademen heeft hij? 7. Ik vind het weer mooi om te lezen... In Openbaring 19, we bladeren zo hier en daar eens wat om schrift met schrift te vergelijken. in hoofdstuk 19, daar staat als de Heer Jezus verschijnt, dat er staat in vers 12, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hulden. Dus de Satan heeft er maar 7. Maar de Heer Jezus heeft er veel meer. Vele. Johannes kan ze niet tellen. Het zijn er geen 7, het zijn er geen 8. Maar het zijn er vele. Op het hoofd van de heiland. Veel meer. Ja. 7. Ja, dat is die getallen. Die 7 en die 10. Dat is een mooie, maar ook een moeilijke vraag. 7 kan een bepaalde volheid zijn van macht, van kracht, van intelligentie. En die 10, die 10 horens, ja, dat is iets heel bijzonders. Matthew Henry zegt dat zijn, dat doet herinneren aan het Romeinse keizerrijk. Keizer Augustus had het geweldige wereldrijk verdeeld in 10 grote provincies. En als je dan bedenkt, en dan ga ik me loop ik een beetje vooruit denk ik. Als je dan bedenkt in hoofdstuk 13 vers 1 dat het beest uit de zee ook 7 horens en 10 horens, 7 koppen en 10 horens heeft. Dan zie je dat die draak alles te maken heeft met dat beest uit de zee. En dat beest uit de zee, we zullen zien, dat is die wereldleider. En die wereld, ja, regering, dat gebied, dat die geweldige wereldmacht als het ware. Zoals de Romeinen dat waren de tijd van Christus en Johannes, zo zal er in de eindtijd ook zo'n wereldmacht zijn en zo'n wereldleider die geweldige kracht heeft. En die kracht komt dus van de duivel die dat beest die kracht geeft, die 10 horens. Dat zit er denk ik in. Ik ga naar vers 4. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels. Ja, dat is ook weer... wat wil dit nou zeggen? Die derde deel van de hemel. Sommige verklaarders die zeggen... Kijk, dit heeft te maken met de zondeval van de duivel in de hemel. Toen de duivel viel, toen nam hij een derde deel van de engelen mee. Dat werden gevallen engelen. En die gevallen engelen noemen we demonen. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Je zou ook bij die engelen kunnen denken aan leiders van de gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente van. Dus christelijke leiders. Naam christelijke leiders die meegesleurd worden. U mag zelf kiezen wat u de beste verklaring vindt. En dan wierp hij op de aarde. Ik vind die verklaring van dat derde deel van die engelen die gevallen zijn in de hemel. Die demonen zijn geworden. Vind ik eigenlijk, daar gaat een beetje mijn voorkeur naar uit. En wierp die op de aarde. En dan staat er, en de draak stond voor de vrouw die baren zou. Opdat hij haar kind, staat in mijn Bijbel met een hoofdletter, kind. Goede vertaling. Zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. Nou, hier zie je, dit zou je kunnen lezen met Advent of met Kerst. En misschien heb je er wel eens een preek over gehoord, openbaring 12 rondom Kerst. Dat zou heel goed kunnen. Hier zie je als het ware de kerstgeschiedenis... vanuit de onzichtbare wereld. De draak gaat voor de vrouw staan. De grote vijand van Gods volk, maar ook van Gods zoon dus. Hij heeft de positie ingenomen zodra die vrouw dat kind gebaard heeft... om dat kind direct te verslinden, te doden. Nou, wat denkt u dan aan, als u denkt aan de kerstgeschiedenis? Kindermoord van Bethlehem of Herodes inderdaad. Herodes, die een koning was... in dienst van dat grote Romeinse Rijk, keizer Augustus, die inderdaad, Herodes, die eigenlijk door de draak, dat leer ik hieruit, Herodes die door de duivel als het ware wordt geïnspireerd om dat kind, Jezus, om te brengen. Daar ga je aan denken. Daar zit Satan achter. Je zou ook nog kunnen denken, het is allemaal een beetje samengepest, hè, ingevouwen, je zou ook kunnen denken dat 33 jaar later... Pontius Pilatus, stadhouder van de Romeinen. De Heer Jezus alsnog probeert om te brengen. Het doodsvonnis ook over hem heeft uitgesproken. Nou, als je nou dit leest, hè, die draak die voor die vrouw staat, dat kind wordt toch geboren. Nou begrijpt u misschien hoe geweldig de verzoeking in de woestijn geweest is. Wij weten dat de Heer Jezus door de duivel verzocht werd. Eigenlijk zou je moeten zeggen, als je nou dit leest, de Heer Jezus werd verzocht als dat mannelijke kind. Hij werd verzocht door die grote draak. Dat was een rechtstreekse ontmoeting, een strijd bij de verzoeking in de woestijn tussen de draak en Jezus. En weet je hoe de Heer Jezus in dit hoofdstuk ook wordt genoemd? Vers 11. Het lam. Dus dan zie je in de verzoeking in de woestijn een lam, een klein lam, een lammetje, tegenover een geweldige vuurrode monster met zoveel koppen, zoveel horens. En dan zou je zeggen, dat is geen strijd, dat is een ongelijke strijd. En toch weten wij dat dat lam van God dat monster heeft overwonnen, vers 11, en zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ziet u hier de strijd in van Genesis 3? De vrouw en de slang. Het vrouwenzaad, de Messias en het slangenzaad. Dat botst. En de zoon, het lam, gaat winnen. Ziet u dat kerst als het ware ook, als je het van daaruit beziet, hè? Dat kerst als het ware een hemelse invasie is. De Heer Jezus vanuit de hemel, die komt op aarde. En dat de aarde ook het strijdtoneel is, want de helle machten maken zich op om dat kind te bestrijden. Het kind zal overwinnen. Vers 5. En zij baden een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren hoede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Als u dit vers leest, ik zei het al, het is een beetje ingevouwen, hè, zoals een lampion, ik weet niet hoe we zeggen, ingevouwen, want in vers 5 zien we drie heilsfeiten. De geboorte, kerst, en, nee, dat zie ik niet. Dat is niet het lijden. Dat hij al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat gebeurt bij de wederkomst. En ik zie nog een heilsfeit. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Wat is dat gebeurd? Dat is hemelvaart. En dus één vers zien we kerst en de wederkomst, als dat kind zou terugkomen om al, niet alleen Israël, maar al de heidenen met, nu regeert de Heer Jezus met een gouden scepter van genade. Liefelijk. Maar die ijzeren roede, dat is macht, gezag, en dat is om de vijand te verslaan. En dat is zijn openbaar gezag. Dat zal bij de wederkomst zo zijn. Alle naties, niemand uitgezonden. En ook de hemelvaart wordt hier genoemd. Allemaal in één vers samengepakt. Nou, dat is iets over de zoon. En dan staat er in vers 6, en de vrouw vluchtte in de woestijn, waar zij een plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Nou, dat is ook weer een waar gaat het hier over? Het is in vers 5 ging het over die zoon. En wordt als het ware zijn lijden en sterven verder niet genoemd. Maar zijn geboorte, een opstanding, zijn geboorte en hemelvaart en ook de wederkomst. En dan in vers 6, dan wordt er opeens over die vrouw weer gesproken, dat is dus Israël. En dan wordt er, denk ik, ook weer een, dan worden we weer verplaatst naar de eindtijd. Want ik zie daar een aanleiding in die 1260 dagen. Die 1260 dagen. Israël, het getrouwe Israël, de gelovigen in Israël, die moeten vluchten naar de woestijn vanwege die draak. En God geeft haar een plaats daar in de woestijn, waar God ze zal voeden, 1260 dagen. Hoeveel jaar is dat? Dat is 3,5 jaar, precies. Dat zijn we eerder tegengekomen. Hetzelfde als 42 maanden. Staat ook in openbaring. En hetzelfde staat openbaring 12. Een tijd. Tijden. En een halve tijd. Dat is allemaal verschillende uitdrukkingen. Voor die ene periode van die 3,5 jaar. En die 3,5 jaar. dat is dus geen rekensommetje van mij, maar dat is 1260 dagen. Die 3,5 jaar, die wordt in de Bijbel genoemd de periode van de grote verdrukking. En die periode, die zal plaatsvinden vlak voor de wederkomst van Christus. En dan zou je, heeft de Heer Jezus dat aangekondigd? Ja, ja. De Heer Jezus heeft hier al op gezinspeeld. Wanneer? In zijn reden over de laatste dingen. Ik wil met u lezen Matteüs 24 vers 16. Daar zegt de Heer Jezus dat. In Matteüs 24 vers 16. Een heel belangrijk hoofdstuk waarin de Heer Jezus spreekt over de laatste dingen die zullen gebeuren vlak voor zijn wederkomst. Wat staat er bij u boven vers 15? Hé, hey, dus je vertelt toch allemaal geen onzin hier? Nou, moeilijk. Dan staat er dit. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, staande in de heilige plaats. Nou, die gruwel der verwoesting zullen we in Openbaring 13 tegenkomen. Een beeld van de antichrist in de tempel in Jeruzalem. Dan staat er dat als dan die in Judea zijn, vluchten op de bergen, wegvluchten. De bergen, de woestijn in, de woestijn in. De woestijn is geen zandbak, maar als u in Israël bent geweest, dan weet u dat het heuvelachtig, bergachtig is. Hè? Zo richting de woestijn van Judea, allemaal bergen, allemaal heuvels en richting Moab. Dat vlucht de bergen in. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet terug. Wee de zwangeren en de zogen in die dagen. Ik bid dan dat uw vlucht niet valt op een winter of op een sabbat. Want als dan zal een grote verdrukking wezen die niet geweest is en niet meer zijn zal. En als die dagen niet verkort zouden worden, er zal geen vlees behouden worden. Nou, dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dat is de tijd van de grote verdrukking. Dat is die 1260 dagen. De tijd waarin ook de antichrist, dat beest uit de aarde, zal heersen over Israël. Die godsdienstige leider er ook zal zijn. En waarom vlucht nou die vrouw, de gelovigen in Israël, waarom vlucht die nou naar de woestijn? Waarom? Nou, je kan zeggen omdat daar een beeld opgericht is, maar nog iets. En dat wordt ons verklaard in de versen 7 tot en met 12. Er is namelijk een aanleiding waarom die vrouw moet vluchten. En waarom moet die vrouw vluchten? Omdat de Satan dan, in die periode, aan het begin van die 1260 dagen, die zal worden geworpen op aarde. Die zal zijn plaats in de hemel verliezen en die zal worden geworpen op aarde. Wat betekent dat nou weer? Nou, we gaan opletten. Ik wil nog even wat zeggen. Ook hier zijn weer heel veel verschillende theorieën over. Ik probeer u vanavond een lijn te schetsen. En denkt u alsjeblieft niet dat is die eigenwijze van Kampen weer. Want er zijn, ik noem dat niet allemaal, maar er is eigenlijk niks, bijna niks van mezelf. Ik sta op de schouders van grote verklaarders, maar ik maak wel een keuze natuurlijk. Hè? Als hier een andere dominee neerzet, dan zegt hij het misschien iets anders. Maar daar zit de studie achter. Kijk, ik wil dit zeggen. Hier staat 1260 dagen. Nou zijn er bijvoorbeeld, ik neem bijvoorbeeld Brakel, hè, die verklaart dat zo. Als u dat een betere verklaring vindt, oké. Die zegt dit. Die zegt dus, de zoon, dat is Constantijn de Grote. Heb ik gezegd, hè? Dat is die grote koning Constantijn. Die leefde in het jaar pakweg 300. Dat is Constantijn de Grote. Toen werd het Romeinse Rijk christelijk. Hij zegt, nou als ik daar nou 1260, als ik daar nou geen dagen van maak, maar ja, maak er jaren van. Je maakt er jaren van. Nou, dan kom je zo in de tijd van de hervorming. Hé, dat is mooi zeg. Nou, dat is een verklaring. Maar ik vind het niet sterk, want dan ga je dus eigen machten, ga je die dagen, die ga je verwisselen in jaren. Nou, dan ben je niet goed bezig, denk ik. Als er dagen staat, dan, en de Heere zegt 42 maanden. En de Heere zegt, dan moet je dat niet gaan versymboliseren in jaren of zo. Er is een griffemiddenuitlegger, Grijdanus. Die zegt bijvoorbeeld, kijk, die 1260 dagen, dat is van de hemelvaart tot aan de oordeelsdag. Maar wat doe je dan? Dan maak je van die 1260 dagen, dan maak je daar 2007 jaren van. Want zij zitten nou in het jaar 2007. En dat is dan al langer. Kijk, dan maak je het vaag. En waarom is dat nodig? Dat is niet nodig, denk ik. Dan laat je fantasie, je inlegkunde heersen over de eenvoudige uitleg van de schrift. Als God nou keurig zegt, 42 maanden, 1260 dagen, dan zie ik geen aanleiding om dat anders te verklaren. Nou, wat gebeurt er? Vers 7 tot en met 12. Dan zien we een heel opmerkelijk iets. Er staat in vers 7, er werd oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen. Michael is de aartsengel, de generaal onder de engelen. De belangrijkste engel en zijn engelen, die voerden oorlog tegen de draak en zijn engelen. Dat zijn de demonen. En zij hebben niet overwonnen en hun plaats is niet meer in de hemel gevonden. En de grote draak werd geworpen, die oude slang, de duivel, de Satan, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem op de aarde geworpen. Ziet u dat hij dat er staat en hun plaats is niet meer gevonden? Namelijk in de hemel. Er was krijg in de hemel. En nou komt er natuurlijk een belangrijke vraag. En dat is, hoe zit dat nou? Is de Satan nu nog in de hemel? Ja of nee? Ook dat. Ziet u trouwens in dit hoofdstuk een beweging? De zoon, dat was de Heer Jezus, die is geboren op aarde en die werd weggerukt tot aan de troon. Hemelvaart, vers 5. En hier zien wij de Satan die in de hemel was en die wordt neergeworpen op de aarde. Hoe zit het nou, de Satan in verband met de hemel? Nou, ik denk dat je dit moet zeggen. Er wordt in de Bijbel gesproken over hoeveel hemelen? Nee, dat is islamitisch. Drie. 2 Korinthe 12, Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Er zijn dus in de schrift drie hemelen. We moeten onderscheiden tussen wat de Engelsen noemen de sky, dat is de lucht, zon, maan, sterren, de wolken, dat is de hemel zoals de lucht, hè? Zoals we die zien. Dan moeten we onderscheiden. Nummer 3. Dat is wat de Bijbel noemt het vaderhuis. Met de vele woningen. Of het paradijs. Heel interessant om daar eens met u over na te denken. Want het paradijs, dat betekent eigenlijk een hof, hè, een tuin. Een tuin. De tuin en het vaderhuis. Dat is de plaats van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de gelovigen. Als ze straks in de hemel zijn. In de hemel, in het vaderhuis met de vele woningen. Maar er is nog een tussen iets. Die tweede hemel. En dat zou ik willen noemen. In het Nieuw Testament spreekt Paulus in Efeze over de hemelse gewesten. Ik zou het ook willen noemen, om het te onderscheiden, de troonzaal van God. De troonzaal van God. Wat is het verschil tussen een troonzaal en een vaderhuis? Zijn dit menselijke beelden? Maar u begrijpt het verschil tussen een troonzaal en een vaderhuis. Een troonzaal, als ik rechter ben, de troonzaal, of als ik koning ben, dan is de troonzaal de plaats van de officiële audiëntie. Waar ik mijn ambt als koning uitoefen. Maar dat is wat anders dan het paleis waar de koningin met haar kinderen en kleinkinderen is. Dat is een privévertrek. Begrijpt u? En zo is het ook met de hemel. Je hebt de officiële troonzaal van God. Maar je hebt ook als het ware, ik zeg dat menselijk, maar om het te onderscheiden, het vaderhuis. Dat is het meest intieme waar alleen maar de drie enige God is met de verheerlijkte gelovigen. Wat gebeurt er dan in die troonzaal van God? Nou, een aantal dingen. Ten eerste, die troonzaal, vanaf daar regeert God het hele heelal. Ten tweede, weet u vanuit het boek Job dat de duivel die ging rond over de hele aarde, hij zwierf Job 1, hij zwierf over de hele aarde, en hij verscheen voor God en zijn engelen om Job aan te klagen. Waar is dat? Dat is niet in het vaderhuis, daar heeft de Satan geen toegang. Maar dat is die troonzaal. Waar God is en waar de engelen zijn. En waar dus ook de Satan nog toegang heeft om de broeders aan te klagen. Hebben we gelezen, vers waar staat het? De verklager der broederen. Vers 11, vers 10. Waar hij de broeders aanklaagt. Dus denk bijvoorbeeld aan Zacharia 3. Kent u ook? Dat Jozua zijn vrouw gewaad aan had. En dat de Satan bij God Jozua aanklaagt omdat hij vuile kleren aan had. Nou, dat gebeurt allemaal hier, op dit niveau. En wat gebeurt er nou in Openbaring 12? Dat de Satan de toegang tot de troonzaal van God ontzegd wordt. Daar mag hij niet meer komen. En wat gebeurt er dan? Dan is er nog maar één terrein waar de Satan al zijn woede kan uitoefenen. En dat is dus de planeet Aarde. En dat zal een uitermate verschrikkelijke tijd worden voor deze planeet. Als die dagen niet verkort zouden worden, er zou geen vlees meer behouden worden. En we weten in de Bijbel hoe lang die tijd zal duren. 1260 dagen. Of 42 maanden. En dat weet de Satan. Nou, dat is denk ik zo in het kort wat er hier gezegd wordt. Hij wordt genoemd die de hele wereld misleidt. Daar is hij al mee begonnen in het paradijs. Zelfs de Heer Jezus wilde hij verzoeken, misleiden. Een verzoeking in de woestijn. Die de hele wereld misleidt. En hij wordt genoemd in vers 10 de aanklager van de broederen. Op het moment dat de Satan dus uit de hemelse gewesten wordt geworpen, breekt er in de hemel bij de verheerlijkte gemeente een lofzang uit, vers 10, 11 en 12. Ik hoorde een stem zeggen in de hemel: nu is de zaligheid, de kracht en de koninkrijk geworden aan onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broederen, waar zie je die? Altijd in een rechtszaal, of een troonzaal, of een rechtszaal. Hè? Waar openbaar regeert, maar waar openbaar recht wordt gesproken. Dus die aanklager van de broederen, die kan daar niet meer komen. En dat geeft een aanleiding tot, kom zo bij jou, dat geeft een aanleiding tot lof. Hè? En die aanklager die dag en nacht Gods volk aanklaagt, kan daar niet meer komen. Frank. Dit. Nou, bijvoorbeeld, ja, dat is het Hebreeuwse woord. Licht, als we zeggen van, zie ik sterren aan de hemel staan bijvoorbeeld. Dan bedoelen wij niet het vaderheid, niet de troon, dan bedoelen we de lucht. En gewoon heel direct, de lucht die we zien. Ja. Ja. Er staat in vers 4 bijvoorbeeld een derde deel van de sterren des hemels. Dus sterrenhemel. Dat wordt gewoon bedoeld, ja. Dat is de aanklager. Die wordt uitgeworpen. Ja, kan ik verder gaan? Vers 10. De verklager of de aanklager van de broederen. Die een aanklaagde dag en nacht. Gelukkig dat wij mogen weten dat er een advocaat is. Dat is de Heer Jezus. Een voorspraak bij de Vader. Die ook altijd leeft om te pleiten voor de zijnen. Maar hier wordt gesproken over de aanklager. Ja. Ik snap wat u bedoelt. Heb ik niet over nagedacht. Zoek ik op. Ja, ik snap hem.
De drie hemelen, dat wordt gesymboliseerd in de tempel.
Ja, inderdaad, kan je er ook allemaal in zien, ja. Ja. Ja, die neem ik mee. Over die dat verkorten, dan denk je, het wordt minder, hè? Het wordt minder. Goed, ik schrijf hem op. Vers 11, en ze hebben hem overwonnen. Oh, dat is een mooi vers. Daar moet u, als u er nou niet zo heel veel van snapt, moet u dit vers mee naar huis nemen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Hier wordt de advocaat genoemd. Ze hebben overwonnen, die duivel, die staat door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben een leven die ik lief gehad tot het einde. De overwinning over die aanklager. Wanneer klaagt iemand je aan? Als je zonde hebt begaan, overtreding hebt gedaan. En dan moet je het verliezen, tenzij je mag schuilen achter het bloed van het lam. En als je bedekt mag zijn door het bloed van het lam, dan heeft de aanklager geen reden meer om je aan te klagen, want je zonden zijn dan bedekt voor God. Dat geeft de overwinning op de aanklager. Het pleiten op het verzoenende bloed van het lam van God. Ik vind het mooi om u nog even te wijzen op dat bloed in het boek de Openbaring. Het bloed van het lam. Er staat in hoofdstuk 1 vers 5. Nou, wat staat er over het bloed? En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, die ons lief gehad en ons van onze zonde heeft gewassen door zijn bloed. Dus dat bloed dat verlost van zonde. Dat is één. Vervolgens hoofdstuk 5 vers 9. Dat zijn de... Daar zien we. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen. En gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Dus het bloed is verlossend. Het bloed is ook kopend. Gij hebt ons gekocht voor God. Zodat je voor eeuwig het eigendom van God mag zijn. Door het bloed van Christus. Er is nog een derde. Ik ga vier betekenissen van dat bloed aan u laten zien in het boek de Openbaring. Er is nog een derde plaats waarover het bloed gesproken wordt. En dat is hoofdstuk 7 vers 14. En ik sprak tot hen: gij weet het. Deze zijn die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleding gewassen. En hun lange kleding wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is de reinigende werking van het bloed. Ze hebben hun klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En dan tenslotte hier, dat is in hoofdstuk 12, dat is: zij hebben de Satan overwonnen door het bloed van het lam. De overwinning van de Satan door dat kostbare bloed van Christus. Nou, hoe gaat het verder? Het gaat hiermee verder in vers 12. Bedrijf vreugde, gij hemelen, en die daarin woont, maar wee die op de aarde wonen. Nou, dat snapt u. Want die aarde zal dan het strijdtoneel zijn waar de Satan rechtstreeks en ten volle zijn afschuwelijke woede zal tentoonspreiden. Want de duivel is tot u afgekomen, aarde en zee, en heeft een grote grimmigheid, woede. Hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. De Satan kent het profetisch woord beter dan menige christen. Hij weet dat hij nog een weinig tijd heeft. Hij weet dat zijn tijd beperkt is, en wel exact beperkt. 1260 dagen, die 42 maanden. En hij probeert dan nog zoveel mogelijk schade aan te richten. Hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Dat zal de allerverschrikkelijkste tijd op aarde worden. Hij zal werken door middel van zijn twee instrumenten. Dat beest, die wereldleider, en de antichrist. Het licht zal als het ware van de aarde weggaan. Het zout zal weg zijn, er zal duisternis en er zal verderf op aarde heersen. En een grote woede, een kleine tijd en een grote woede. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Ja. Waarom er een keer over maanden en de andere keer over dagen gesproken wordt? Ja, het zijn verschillende uitdrukkingen. Voor dezelfde periode. En waarom dat de ene keer een maand en de andere keer een dag gezegd wordt. Er zit wel een nuance in. Als er staat dat de Heere die vrouw 1260 dagen verzorgt en voedt. Dan wil dat als het ware zeggen dat de Heere voor zijn gelovigen, voor zijn volk, tot op de dag nauwkeurig hen verzorgt. En 42 maanden, ja, dat is een algemene, maar als je zegt van die dagen, dan zal er geen dag worden overgeslagen. Dus daar zit ook iets van de trouwe zorg van God in. Nou, en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij die vrouw vervolgd. He, dan is er maar één iets waar hij zijn woede over op zal koelen. En dat is die vrouw. Dat zijn die gelovigen weer uit Israël. Het antisemitisme, de jodenhaat, zal dan ten hoogste toppunt stijgen. Juist in die eindtijd. En dan is...
Ja?
Nou, ze worden verzorgd. Hè? Ze worden onderhouden. Je ziet hier heel veel parallellen in dit laatste vers. Ja, ik ga eindigen trouwens. Nog 2 minuten. Je ziet er heel veel parallellen met de uittocht uit Egypte. Kijk maar, er wordt gesproken over de vervolging van de vrouw. Farao, als een draak, die ging er achteraan. En wordt over een woestijn. Nou, Israël was in de woestijn 40 jaar. En wordt over voeding in de woestijn door God. Nou, manna. He, en er wordt zelfs gesproken over de overwinning door het bloed van het lam. Dus dat lam, dat was ook de verlossing uit Egypte. Dus je ziet dat er heel veel parallellen zijn met de begintijd van het volk Israël en ook met de eindtijd dus. Nou, een vlucht, en dan staat er, en aan de vrouw werd gegeven 2 vleugelen van een grote arend. Ja. Ja, dat staat, ja. Ja, nou dat heeft te maken met inderdaad, ja, daar zie je eigenlijk weer een overeenkomst. Je ziet eigenlijk verschillende dingen. Je ziet een overeenkomst met de begintijd. Je ziet ook dat die zoon, hè, dat mannelijk kind, dat het ook alles te maken heeft met die draken, die verzoeker. En daar komen die parallellen weer van de woestijn en zo. En de voeding in de woestijn. En je ziet dus ook dat in een eindtijd dat vervuld zal worden in Israël. En daar gaat het hier over. Maar er zijn zeker parallellen. Absoluut. Absoluut. Ja. Te vliegen in de woestijn. Nou, dat is natuurlijk niet letterlijk. Hè? Dat kan je nou weer niet letterlijk. Je kan niet letterlijk zeggen dat die vrouw vleugels krijgt. Maar... als ik nou denk aan die vrouw die Israël is, en die vleugels waarmee ze in de woestijn wordt geleid, wat zegt de Heer? Als een arend heb ik u gedragen. En ik heb u gevoed in de woestijn. Hè? Dus dat wil als het ware zeggen, die zorg van God voor die gelovigen tegen dat woede in die tijd van de Satan. En daar worden ze beschermd. En dan zal de Satan het nog een keer proberen. En die slang, die wierp uit zijn mond water om haar te verzwelgen. Denk aan de Nijl, hè? Ook verzwelligen, dat volk. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier. Zodat die vrouw toch in leven blijft. En de draak vergrimde op de vrouw, dan wordt hij nog bozer. En hij ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad. Voor die gelovigen die dan ergens in Israël en Jeruzalem achtergebleven zijn. Hè? Hij probeert te pakken... van de gelovigen die wel op aarde zijn, met name van Israël, die hij te pakken kan. Die de geboden van God bewaren en de getuigenis van Jezus hebben. Nou, en dan eindigt het met, en ik stond op het zand der zee. Nou, dan zie je Johannes staan daar bij de oever. En dan ziet hij uit de zee, hij heeft naar de lucht gekeken. Hij zag het teken van die vrouw, het teken van de draak. Oorlog in de hemel. En dan staat hij aan het zand der zee. En dan ziet hij, dat is hoofdstuk 13, dan ziet hij een geweldig beest uit die zee opkomen. En wat dat beest is, dat hopen we dan volgende keer te overdenken. Laten wij eindigen. Ik wil eindigen met het zingen van Psalm 17. Dat gaat ook over de vleugelen van de Heere, waarmee hij de gelovigen beschermt. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijands macht en vreselijk woorden, en hen beschermt in groots gevaar. Wil mij uw bijstand.
stand niet onttrekken. Uw zorg bewaakt mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken.
We zullen u danken. Trouwe Heere in de hemel, wij mochten vanavond weer graven in uw woord. En Heere, uw woord is rijk, is diep, is ernstig, is troostrijk. Wij mochten beginnen, Heere, met uw trouw, de ark die gezien werd in de hemel. Teken van uw verbondstrouw aan Israël. Wij mochten vooral zien die zoon, die de allergrootste was in dit hoofdstuk. De zoon die daar schittert in uw troon, de hemelvaart, aan uw rechterhand. De Satan die de troon wilde bemachtigen, maar de Heere Jezus die op de troon door u is gezet. En Heere, dan ligt de overwinning vast. Hoeveel strijd we ook gezien hebben, strijd die er was in de hemel, strijd die er is toen u geboren werd, strijd die er zal zijn tot het einde toe. Maar uw overwinning staat vast. En dan mogen uw gelovigen, of ze nou komen uit de heiden of Israël, dan mogen we weten de overwinning te hebben behaald door het bloed van het lam. En Heere, daar mogen we mee naar huis, met dat kostbare bloed van u. Dat verlost van zonde. Dat bloed van u dat reinigt mijn vuile klederen. Dat bloed van u dat me gekocht heeft tot het eigendom van God voor eeuwig. En u bent op uw eigendommen zuinig. Dat bloed dat de overwinning behaalt. En Heere, nou mogen we niet van hier, voordat we ook mogen schuilen door het geloof achter uw bloed. En dan zijn we veilig. Dank u wel, Heere, voor die machtige vleugelen van u, waar straks uw volk Israël onder mag schuilen. Maar die vleugelen die nu al uitgespreid zijn, waar ook zondaren uit Nederland, uit Rotterdam, uit de Maranatenkerk onder mogen schuilen. Heren, we danken u voor uw woord. Geef ons licht en inzicht steeds meer en dieper, dat ons mogen verwonderen over uw heerlijke plannen. Het einde zal niet zijn de Satan, de draak, maar het einde zal wezen het lam op de troon. Dank u wel, uit genade. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot volgende maand.